Wij beginnen vanmorgen met de afkondigingen. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Aansluitend aan de morgendienst is er koffiedrinken. Vanmiddag hoop ik u weer voor te gaan om 16:30. Komende zondag 17 augustus, om 10 uur kandidaat de heer Kommery. En om 16:30 dominee Kroneman. Zaterdag 16 augustus is er om 19 uur een gebedskring in de consistorie. Alles uiteraard zo de Heere wil en wij leven. De collectes voor deze morgen. Eerste is voor de diaconie. Tweede is bestemd voor de kerk. En de derde voor het onderhoud van de kerk. Hartelijk in uw liefde aanbevolen. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid, en die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefden, genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader alle genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En ik zag, toen het lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een stem, een uit de vier dieren zeggen, dat is een stem van de donderslag. Kom en zie. En ik zag en ziet een wit paard. En die erop zat had een boog. En hem is een kroon gegeven. En hij ging uit, overwinnende, en opdat hij overwon. God, de Heere, regeert. Wij zingen van Psalm 99, de versen 1 en 2. Geef dan eeuwig eer onze God en Heere. Wij zingen van Psalm 99 het 8e vers. Maar we luisteren eerst met elkaar naar de heilige wet des Heeren. Toen sprak God al deze dingen zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land en de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de misdaden vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods en dan zult ge geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd en verzoekende, zeggende, meester, welke is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem, gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Zoek weer in het gebed Gods heilig aangezicht. Majesteitelijke Heere, schepper en herschepper, God van hemel en van aarde. We zijn hier vanmorgen in dit gebouw samen als sterfelijke mensenkinderen. En ook als we niet bepaald ziek zijn, draagt elk onze de kiem van de dood bij zich. Om de aangrijpende reden dat wij totale zondaren zijn. En dat in ons niets te vinden is wat u kan behagen. Integendeel, we zijn alle kinderen des toorns en kinderen des doods. En wat is het dan van een mensenkind te verwachten? En we leven samen met elkaar in een gebroken wereld. Een bezeten wereld. Een wereld vol oorlog en geruchten van oorlogen. Een wereld van terrorisme en van elkander doden. Een wereld van ziekten en zorgen en moeite. En zo zijn we hier samen, onder de koepel van die ernst, in dit bedehuis. En wat een wonder, Heere, dat hier in dit bedehuis uw woord opengeslagen ligt. Het woord des levens. Want u laat deze wereld niet los. En u laat ook het mensenkind niet aan zichzelf over. Integendeel. Gij komt vanmorgen met de prediking van uw woord, van uw evangelie, waarin u ontsluit het leven wat te vinden is, niet in onszelf, dwaas om het daar te zoeken, niet enige rustgrond in onszelf, dwaas om dat te menen, maar ontsluit de zaligheid in de gave van uw Zoon, de Zoon uw eeuwige liefde. De zaligheid die te vinden is in Christus Jezus, de gekruiste, de gestorvene, de opgewekte. En nu zit u aan de rechterhand van uw Vader, o gezegende Immanuel. U hebt alle doodsmachten overwonnen in de weg van uw vernedering, in uw kruislijden. En zittend aan de rechterhand des Vaders, vergadert gij uw kerk uit alle windstreken, noord, oost, zuid en west, totdat de laatste zal zijn toegebracht. Wij bidden u, Heere, als we hier samen zijn bij uw woord, waai met de wind van de Heilige Geest door dit gebouw, door de prediking, door de prediker, door ons allemaal. Want uw werk is het, o Geest van de Vader en van de Zoon, om het uit de volheid van Christus te nemen en zondaren daarin te doen delen. Uw werk is het, o Heilige Geest, als de grote bruidsverwerver, zondaren bij de hand te nemen, te leiden door het woord, dwars door het woord heen. En zo gaan we leren wie we zelf zijn, om af te leren alles van onszelf. En in uw woord ontsluit u die ene naam die onder de hemel gegeven is, door welke we moeten zalig worden. Laat die naam gepredikt worden. Laat die naam voor ons allen noodzakelijk en gepast zijn. En Heere, wij bidden u, schenk ons allen, ga niemand voorbij, dat onmisbare, zaligmakende geloven. Het geloof dat leert de toevlucht nemen tot u alleen. Dat geloof dat leert bedelen aan de voeten van het kruis. Laten we zo komen, Heere, tot u, met onze schuldige handen, met onze verdorven handen, om te schuilen in de bloedwonden van u, o gezegende Immanuel. Geef ons zo een goede dienst. Laten de schriften geopend worden. Geef ons allen een verlicht verstand door de kracht van de Heilige Geest, Kom, noordenwind. Ontwaak, zuidenwind. Doorwaai de hof van ons aller hart. Geef ons zo'n goede, onvergetelijke dienst. Heren, allen die u niet kennen, die nog buiten de kennis van Christus staan, wilt u ze te sterk worden. Wilt u ze onderwijzen, leiden, bekeren. En allen die in beginsel u mogen kennen, heren, dat we mogen opwassen en gesterkt worden in het allerheiligst geloof. Heren, zegen ons zo. Om Christus wil, uit genade. Amen. We gaan samen de schrift openen. Wij doen dat vanmorgen in het boek Handelingen, hoofdstuk 18. En we lezen tot en met vers 17. Handelingen 18. En we lezen tot en met vers 17. En na deze scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe. En hij vond een zekere Jood met name Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italië gekomen was. En Priscilla zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden. En hij ging tot hen. En omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef je bij hen en brocht, want ze waren tentenmakers van handwerk. En hij handelde op elke sabbat in de synagoge en bewoog tot het geloof Joden en Grieken. En als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen, betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. Maar als ze wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af en zei tot hen: uw bloed zij op uw hoofd. Ik ben rein en van u voortaan zal ik tot de heidenen heen gaan. En vandaar gegaan zijnde kwam hij in het huis van een man met name Justus, die God diende, wiens huis paalde aan de synagoge. En Crispus, de overste der synagoge, geloofde aan de Heere met geheel zijn huis. En velen van de Korintiërs hem horende, geloofden en werden gedoopt. En de Heere zei tot Paulus door een gezicht in de nacht: zijn niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. En hij onthield zich al daar een jaar en 6 maanden, lerende onder hen het woord van God. Maar als Gallio stadhouder van Achaia was, stonden de Joden eendrachtelijk tegen Paulus op en brachten hem voor de rechterstoel, zeggende: deze raadt de mens aan dat ze God zouden dienen tegen de wet. En als Paulus zijn mond zou opendoen, zei Gallio tot de Joden: zo er enig ongelijk of kwaad stuk begaan was, o Joden, zo zou ik met reden uw lieden verdragen. Maar indien er geschil is over een woord en namen en over de wet die onder u is, zo zult ge zelf het toezien, want ik wil over deze dingen geen rechter zijn. En ik dreef hem weg van de rechterstoel. Maar al de Grieken namen Sosthenes, de overste der synagogen, en sloegen hem voor de rechterstoel. En Gallio trok zich geen van deze dingen aan. Dat laatste Bijbelboek Openbaring is met recht genoemd een troostboek voor Gods kerk. Maar wat predikt ons dat boek? Veel geweld, oorlogen, geruchten van oorlogen, moeite en ellende waar de wereld vol van is. Maar boven dat alles staat de troon. Gods troon. Hij regeert. En hij die op de troon zit, heeft in zijn rechterhand een boekrol. Van binnen, van buiten beschreven. Die boekrol bevat alle maatregelen die God neemt tot de volle openbaring van zijn heerlijk koninkrijk. Nou, die boekrol is verzegeld. Met 7 zegen. En wie is nu waardig die boekrol te nemen, de zegelen te verbreken en Gods raadsbesluit te volvoeren? Sst, het lam. Staande als geslacht. Hij neemt die boekrol en hij opent het eerste zegel. En wat zien we gebeuren? De ruiter op het witte paard gaat uit. Hij is wit, paard is wit. Kroon op zijn hoofd, een boog. En hij gaat de wereld in, overwinnende, opdat hij zou overwinnen. Wie is die ruiter op het witte paard? Jezus Christus. Die de wereld doorgaat. Van overwinning tot overwinning. En allen die in hem geloven, mogen delen in zijn overwinning. En wat doet hij met die boog? Hij brengt de gerichten. Vele gerichten. Over alle goddeloosheid van de wereld, totdat straks het laatste gericht komt. Maar ook, en daar gaat het vanmorgen over. Die boog spreekt ons ook van de voortgang van het evangelie. Christus zelf gaat de wereld door. En hij zorgt ervoor dat het evangelie overal gepredikt wordt. Gaat als een olievlek de wereld door. Totdat het overal gebracht is. Dan komt hij terug. Bent u bereid om God te ontmoeten? Bent u werkelijk bereid om God te ontmoeten? Hij komt om de aarde te richten. Maar intussen, het evangelie gaat door. En daar wil ik vanmorgen met u over nadenken. Ik heb dat schriftgedeelte gelezen. Wij willen de hoofdgedachten met u overdenken. En het thema van de preek is de evangelieverkondiging door Paulus te Korinthe. 4 gedachten. Eerste plaats, voortgang. Tweede plaats, verkondiging. Ten derde, vertroosting. Ten slotte, vertrouwen. Als we dus zien hoe het evangelie door Paulus door Korinthe wordt gepredikt, zien we de voortgang. De hoofdgedachte is de tweede, de verkondiging. En dan nog 2 kleine gedachten daarna, vertroosting en vertrouwen. We gaan eerst samen zingen. En u gaat uw gaven geven voor de dienst des Heren. En we zingen van Psalm 77, vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze. En vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. 7:8 van 77. En aan deze scheidde Paulus van Athene en kwam toch erin. Toen het evangelie trekt als een olievlek heel de wereld door. En Christus gebruikt daartoe mensenkinderen. Mensen eenvoudig uit het stof getogen. Een grote daarin was de apostel Paulus. Paulus heeft nimmer zijn reizen gemaakt volgens een vaste planning. Elke keer als hij een plan maakte, werd hij doorkruist. Hij liet zich vaak leiden door omstandigheden. Maar boven alles was het de hand van de Heilige Geest. U weet, hij was in wat nu heet Turkije. En de Heilige Geest verhinderde nog de ene, nog de andere kant uit te gaan. Hij drong als ware naar Troas. En vandaar dat gezicht van de Macedonisch man kwam in Macedonië. En als hij daar zo doorheen trok, ontmoet hij ontzaglijk veel vijandschap van de kant van de Joden. Ze wilden hem doden. En hij trachtte die vijandschap te ontvluchten. En per schip ging hij verder. Zo kwam hij dan in Athene en tenslotte ook hier in de stad Korinthe. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Korinthe, nou ja. Gemeente, die stad mocht er zijn. Tussen aanhalingstekens. Een grote stad van 100.000 inwoners. Een handelsstad. Gelegen op een schitterende plaats. Een kleine landtong verbond het noorden van Griekenland met het zuiden. Achaïe met de Peloponnesus. Kleine landtong, de Isthmus. En daar moet u Korinthe zoeken. Naar het oosten een havenstad. Naar het westen een havenstad. En de handelsgoederen werden van de ene stad naar de andere havenstad over land vervoerd. Want rondom dat zuiden varen was veel te gevaarlijk. U begrijpt, Korinthe was een stad die bruiste van de handel. Bruiste daarvan. Veel scheepslieden kon je er vinden. Het was eigenlijk een Romeinse koloniestad. Er woonden veteranen die vroeger in het leger gediend hadden. Er woonden veel vrijgekochte slaven. En mensen uit alle delen van de wereld. Allure van handels. Een havenstad. Daar midden in die stad was een enorm groot plein. Omringd met alle mogelijke tempels. Maar ja, u kon er alle mogelijke afgoden tegenkomen. Van een stad die ruikte van de afgodendienst. Als je de vette, de stad Korinthe naderde, zag je een burcht. De Acro-Korinthe daar bovenop, een tempel van Afrodite. De godin van de liefde. U begrijpt het al. Een stad niet alleen vol afgodendienst, maar vol goddeloosheid. Vol ontucht. Hij stond eigenlijk wat dat betreft slecht bekend in de oudheid. Ja. Leven als in de stad Korinthe was de gevleugelde uitdrukking voor losbandigheid. En juist in die stad komt ook het evangelie. Sst, God zoekt zondaren. Zijn ze hier of niet? God zoekt verlorenen. Dat is evangelie. Ja. Eigenlijk gemeente, zou je die stad Korinthe kunnen zien als een beeld van heel de wereld. We leven in een gevallen weer. Die bruis van diplomatie, die bruis van handel. Die bruis van goddeloosheid, van het buigen van de afgoden, ook de moderne afgoden, een wereld die middelen in de schuld ligt. Maar God schrijft de wereld nog niet af. Oh, zo lief heeft God zijn eigen wereld, hoe diep gevallen ook, dat hij zijn eigen zoon gezonden heeft. Waartoe? Het gaat maar om één ding in je leven. Om één ding. Al het andere valt weg. Die bruisende handel, die diplomatie, alles wat er in de wereld bezig is te doen, valt allemaal weg. Blijft één ding over Gods koninkrijk. En er is voor u en mij maar één ding te doen, Gods koninkrijk te zoeken. Om begrepen te zijn in de bundelkende levende. En dat doet God midden in een goddeloze wereld. Ook zo'n goddeloze stad als Korinthe. Straks zegt de Heere zelfs tegen Paulus: ik heb veel volk in deze stad. Ik ga er nog vele toebrengen. Zou dat van Amsterdam gelden? Zou dat van Rotterdam gelden? Zou dat nog van Nederland kunnen gelden? Toch gaat God door. Ik heb nog veel volk in deze stad. En ik moet ze nog toebrengen. Toebrengen tot de gezegende Immanuel. U weet, Paulus, die heeft hard gewerkt hoor. Hij kreeg geen salaris van zijn gemeente. Dat wilde ik trouwens niet. Hij zei: ik heb nooit uw zilver of uw goud heb ik begeerd. Maar ja, dat zou de voortgang van het evangelie in de weg kunnen staan. Ze zouden hem kunnen beschuldigen van baatzuchtigheid. Hij wilde werken met zijn eigen handen. Hij had Intels handen. En waarom? Niet alleen om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Maar ook, hij zegt het later. Om nog wat over te houden om aan de armen mee te delen. Staat in het doop, in het huwelijksformulier. Onze mannen moeten werken om het gezin te onderhouden. En iets over te houden voor de nooddruftigen. Christelijke handreiking te doen. Bleef dat onder ons? We zijn maar rentmeesters. En Paulus, als hij de stad komt, treft daar dat echtpaar aan. Aquila en Priscilla. Aquila is een Jood. Hij is tentenmaker. En Paulus is ook tentenmaker. Nou, hoe hij precies Aquila gevonden heeft, dat staat er niet. Hoef ik ook niet te weten. Het is de leiding van de Heilige Geest. Heilig zijn, o God, uw wegen. En als u in die stad komt en die zoekt voor onderdak, gelegenheid om te werken, leidt God zijn weg Aquila en Priscilla. Maar ja, hun weg was ook niet zo gemakkelijk. Aquila was geboren in een Pontus in het heilige Turkije. Hij was naar Italië gegaan, waarschijnlijk in Rome. En door het edict van die keizer Claudius moesten alle Joden de stad verlaten. Hij moest dus weer op vlucht, een balling. En zo kwam hij in Korinthe. Heer, wat een moeilijke weg eigenlijk. Hè? Van Pontus weg. Van Rome weg. Dan hier weer een. Ik zie hem daar zitten, zijn werkplaats. Heer, waarom die weg? Misschien vindt u uw weg ook zo zwaar, zo omgebogen weg, vol moeite, vol ziekte, vol zorgen. Waarom? Daar klopt Paulus aan. Ja, kom maar binnen dan. We zijn van hetzelfde handwerken. Ook Aquila is intussen christen geworden. En Priscilla ook. En kom bij mij werken en kom bij mij wonen. De werkplaats staat open. En u weet, Aquila en Priscilla zijn zo aan Paulus verbonden. Ze worden medewerkers. Straks vinden ze Efeze. Hun huis zetten ze open voor de gemeente. Later vinden ze in Rome. Hun huis zetten ze open voor de gemeente. Ze hebben zich helemaal gegeven aan de dienstheer. Kijk. Nu ging er iets van verstand. Heer, wat is uw weg heilig? Dan moest ik vluchten, zwerven, in die ellendige stad Korinthe komen. Maar u hebt me weggeleid. We mochten Paulus ontmoeten en dan mogen we ons leven besteden in uw dienst. Gemeente, Wat zullen dat wonderlijke ogenblikken geweest in die werkplaats. Ja, er moest hard gewerkt worden. Er moet een boterham op de plank komen. En Paulus werkt hard met zijn handen en Aquila. Intussen spreken ze samen over Gods wegen. Ze versterken elkaar. Wat vindt Paulus dat wonderlijk. Heren, dat u me bij die mensen gebracht hebt. Hij heeft ook nodig. Een prediker kan niet alleen maar geven. Moet ook ontvangen geestelijk. Geestelijk ontvangen. En zo leidt hier ook de weg van Paulus. Dat hij dat Godvrezende echtpaar ontmoet. Tot versterking van het wederzijds geloof. En het onderling geloof. Aquila wordt versterkt en bemoedigd. En Priscilla ontvangt onderwijs. En Paulus. En ze mogen samen zich verlusteren bij de bron van Gods genade. Gemeente, we hebben elkaar zo nodig. Zoek eens ook op die heren vrezen. Je vindt ze niet zoveel meer. Ik zeg dan niet dat ik pessimistisch ben, want dat ben ik niet. Maar je vindt ze niet zoveel meer. Die echt de heren vrezen. Want hebben we het nodig. Nodig. Om elkaar te onderwijzen, te bemoedigen, te vermanen. En zo leidt God de wegen. En van Aquila en Priscilla. En van Paulus. En ik denk zo, als hij dan zo in die werkplaats is. En de deuren staan naar de markt open. Dat er voorbijgangers zijn en klanten dat hij zijn mond niet kan houden. Dat is het eerste. De voortgang van het evangelie. Ook in Korinthe. Komen ze ook terug. Intussen gaan we ons afvragen, wat heeft Paulus nou precies gepreekt? Ja, voorlopig alleen op de Sabbat. Maar ja, door de week heeft hij geen tijd om gewerkt te worden. Ja, dat is onze plicht. We hebben de wet gelezen op Paulus. Maar de Sabbat, de rust, de arbeid. En u weet het, u raadt het al. Hij trekt op naar de synagoge. Eerst de Joden. Zij hebben de eerste rechten. Trouwens, Paulus is een rabbi. Een schriftgeleerde. Onderwezen door professor Gamaliel. Hij weet ze, weet je wel. En hij komt in de synagoge. En dan staat er zo. Moet je zo opletten. En Paulus, gelijk hij gewoon was. Hoor je? Leest u dat? Gelijk hij gewoon was. Laat het onze gewoonte blijven om twee keer per zondag naar de kerk te gaan. Laat dat onze vaste, onverbreekbare gewoonte zijn. We hebben het zo nodig. En Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot en in drie sabbatten lang. En staat er. Hij handelde met hen uit de schriften, dezelfde openende en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden opstaan uit de doden en dat Jezus is de Christus die ik, zei u lieden, verkondigen zal. Dat lees ik in hoofdstuk 17. Zoals hij gewoon in Thessalonica. Hij doet dat ook hier in Korinthe. En lees ik in vers 4, hij handelde op elke sabbat in de synagoge. En bewoog tot het geloof Joden en Grieken. Ik las het u, zo deed hij ook in Thessalonica. Zo heeft hij overal gedaan. Zo ook hier. En er staat er zo wonderlijk, hij handelde. Hij voerde een dialoog. Hij ging in de synagoge met de Joden in gesprek. Hij verkondigde niet alleen, en zo was het de gewoonte, hij ging met hen in gesprek. En wat deed hij daar? De schriften openen. De schriften openen. En dat zijn natuurlijk de schriften wat wij noemen van het Oude Testament. En wat deed hij al openend? Hij nam ze mee. En hij ging ze aantonen. Ik heb het u gelezen. Dat Christus moest lijden en opstaan uit de doden. Zo deed hij in Thessalonica. Zo deed hij in alle andere steden. Zo ook hier. Hij zegt, daar getuigt nog heel de schrift van. En dan nam ze mee. Wie deed het ook weer? Wie deed het ook weer? De heer Jezus. Bij de emmersgangers. Hij opende de schriften. En wat zei hij? Moest de Christus niet lijden? En al zo in zijn heerlijkheid hier gaan? Wanneer deed de heer Jezus dat nog meer? Die avond. Toen hij zijn discipelen opzocht. Achter gesloten deuren. Hij ging de schriften openen. En laten zien uit de schriften. Dat de Christus moest lijden en opstaan. Zo ook hier. Voor de Joden. En tegelijk toonde hij aan. Dat die Jezus van Nazareth. Dat is nu de Christus de van de Vader gegeven burg. Hoe zouden die Joden geluisterd hebben? Aanvankelijk met gespitste oren. Ja? Zit u ook zo te luisteren of niet? Wat was zijn verkondiging? Wel, midden in zijn prediking stond Christus. Christus centraal. Ik heb het al zo vaak gezegd, laat ik het nog een keer mogen zeggen hier. Als Christus niet gepreekt wordt, is er niet gepreekt. Als Christus niet verkondigd wordt, zijn de schriften gesloten gebleven. Hij preekte Christus. En hij liet aan de Joden zien, die Jezus van Nazareth, die onder u gewandeld heeft, enzovoort, enzovoort. Hij is de van de Vader gegeven Christus. Vanavond er meer over, uit de brief aan de Korintiërs. Maar wat hij vooral preekte, nog één keertje, moest de Christus niet lijden. Laat het diep tot je doordringen. Dat zijn woorden die mij van grote betekenis zijn. In mijn eigen leven. Waarom moeten? Ze heeft de Vader bepaald van eeuwigheid. Het is het moeten van Gods eeuwige raad. Het is het moeten van de schrift. Want de schrift is geboekstaafde helsraad Gods. Maar ook, en daar gaat het me nu even over. Het is moeten van de helsraad. Het moet. Waarom? Omdat u en ik verloren liggen. Omdat wij niets hebben om de schuld te betalen. Omdat we zondaren zijn van de hoofdschedel tot de voetstel toe. Ik krijg helemaal niks in huis om ooit die schuld te betalen. Om ooit met God te verzoenen. Zeg u dan een amen op of niet? Er zijn vandaag christenen die stappen daaroverheen. Alsof dat een gepasseerd station is. En als superchristenen zijn ze bezig met de heiligmaking. Wacht nou eens even. Wacht nou eens even. Wacht eens even. We zijn verloren zondaar. Ik sta met God in rekening. Ik heb een hemel geschuld. Die moet betaald worden. Die moet verzoend worden. Kunt u dat? Kunt u dat? Dan staan we voor de heilige God. Totaal failliet. Totaal bankroet. Zo gij, Heere, in het recht wilt treden, gadeslaan mijn ongerechtigheden, wie zal dan bestaan? Van een wonder. De Vader is een eeuwige raad, u zegt, mijn zoon, jij gaat betalen. Dat is het. Van niet te vatten. Die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Heeft hem voor ons allen
overgegeven. Hoe zal u ons met hem niet alle dingen schenken? Nou, dat is wat Paulus aantoont in de synagoge. Jullie Joden, en zeg dan maar even voor ons, wij kerkmensen, we zijn wel verbondskinderen, we leven op het erf van verbond, we hebben misschien beleidens gedaan, om nog al die dingen maar op, maar intussen ben je wel een verloren zonde in jezelf. En we moeten gered worden, moeten gezaligd worden. En dat kunnen we nooit zelf. En dat is nu de Christus. Hij moest lijden. Om zondaren uit de dood op te rapen. Te reinigen en te wassen in zijn bloed. En met God te verzoenen. Zoals je hem preken. Hij legde een zonde en schuld en verloren staat open. Om als het ware dwars door de ontdekking heen te mogen wijzen op die gezegende Christus. Om hem nodig te krijgen. Om waarde in hem te gaan zien. Om hem te benodigen. Om als een verloren zondaar de toevlucht te nemen tot die gezegende Immanuel. En wegkruipen in zijn bloedwonden. Want zijn bloed reinigt van alle zonden. Nou, zo is Paulus aan het preken. En hij spreekt met ze. Hij probeert ze meer en meer uit de schrift dat duidelijk te maken. Ja. Op een gegeven moment, Paulus is alleen in Korinthe gekomen. Op een gegeven moment komen Silas en Timotheus ook in Korinthe. Hij is achtergelaten in Berea, omdat hij zelf vluchtte voor de vijandschap van de Joden. Maar nu komen daar Silas en Timotheus. En zij brengen wat geld mee. Van christenen, gelovigen uit Macedonië. Zodoende hoeft door de week Paulus niet zo hard meer te werken. En kan hij ook door de week al zijn aandacht besteden aan de prediking van het woord. Het geeft hem wat verlichting. En we lezen daar. En als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen, betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. En dan moet ik u wat vertellen. Er zijn wat handschriften. En in sommige handschriften staat in plaats van door de geest gedrongen, door het woord gedrongen. Zou dus alle twee kunnen zijn. Als ze zou staan door het woord gedrongen, betekent, hij heeft nou dat geld gekregen uit Macedonië, nou heeft hij zijn handen vrij en kan hij al zijn aandacht aan het woord meer besteden. Zou best kunnen zijn. Ik hou me toch maar even wat hier staat. Hij wordt, als Silas en Timotheus komen, nog sterker door de geest gedrongen en dan gaat hij nog rijker Christus verkondigen. Kijk gemeente, ik wil maar zeggen, je komt dat ook bijvoorbeeld bij Calvijn tegen in zijn verklaring, dat eerst is ook zo nodig. Laten we dat niet overslaan. Dat openleggen van onze verlorenheid, onze schuld, dat is het werk van de Heilige Geest. Hij werkte door het woord heen naar Christus toe, maar dat is door mijn zonde, mijn schuld, mijn verlorenheid. Ja, misschien begrijpt u me niet helemaal, dat moet dan maar. Maar dat blijft tot je laatste snik toe, hoor. Ja. Tot mijn laatste snik toe blijf ik een ellendige zonder in mezelf. Ik heb wel eens gedacht dat ik heilig voor God kon leven, maar ik kom niet boven mijn eigen zonder bestaan uit. In mezelf. Vanavond er meer over, maar in mezelf. En daardoor wordt Christus zo dierbaar, weet je. Daar gaat er nog meer uitblinken. En dan zie ik Paulus staan. En die schildert voor ogen de dierbaarheid en de schoonheid en de noodzakelijkheid van Christus. En hij lokt ze om de toevlucht te nemen tot hem. Er staat wat bij, moet je even opletten, leg ik even de vinger bij. Niet overheen lezen. Werd Paulus door de geest gedrongen,
Nog sterker dus, nog krachtiger. Betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. Betuigende. Leg even je vinger erbij. Dat wil zeggen, hij bracht ze voor de rechterstoel. Hij bracht ze voor de, want daar heb je getuigen. Zo doe ik ook vanmorgen. Dat is elke preek. De gemeente plaatsen voor Gods rechterstoel. En dan mag hij prediken optreden en het opnemen voor de zaak van Christus. En als je nou niet gelooft, gaat je voor eigen schuld verloren. En allen die geloven mogen, ontvangen het leven. Kijk, kijk, dat is de ernst. Betuigende. We zijn getuigen van de zaak van Christus. Dat brengt het bij de rechterstoel. Ja. En ja, gemeente. Ik vroeg het, hoe zouden die Joden geluisterd hebben? Nou, dan begon hij te kriebelen. Dan begon hij te stormen. En dat slaat eruit. Ze gaan hem tegenspreken. Ze gaan hem belasteren. Ze gaan zijn prediking belasteren. Ze gaan Jezus belasteren. Ze willen er niks van weten. Begrijpend, hè? Tja, daar zit natuurlijk de Satan achter. De grote tegenstander had. Maar ook hun gedachten. Want de Joden zitten vast in de leer van ik word zalig door mijn eigen gerechtigheid. Werkende wet. Eigen gerechtigheid. We zijn toch verbondskinderen, wat deert ons verder? Maar buiten de vrezen Gods. Buiten genade. Ze hebben nooit zichzelf leren kennen. En dan begint het te kriebelen, vijandschap. Ze gaan er weer staan, ze gaan lasteren. Dat is ook aangrijpend. Een gemeente, dat grijpt Paulus zo diep aan. Straks gaan ze hem nog doden. Het grijpt hem zo diep aan. U zou dat eigenlijk eens in de grondtekst moeten lezen. Maar dat hoeft niet, dat hoeft niet. Ik wil het u zeggen. Hij gebruikt allemaal korte zinnen. Hij is hevig geëmotioneerd. U weet toch wat hij geschreven heeft in de brief aan de Romeinen? Ik wenste wel van Christus verbannen te zijn voor mijn broeders naar het vlees. Hij is ook Jood. Zij zijn Joden. Ze verwerpen de Christus. Ze sluiten zich buiten het eeuwige leven. Ik vraag het zomaar. Ik vraag het zomaar. Weerspreekt u ook nog die prediking? Gaat u er ook nog tegenin? Sluit u zichzelf er dan buiten? Nog niet de schoonheid en noodzakelijkheid van Christus gezien? Ze grijpt het. Het grijpt hem zo aan. Hij schudt zijn kleed uit. Hij schudt het helemaal uit. Alles stof af. Met andere woorden, ik heb geen gemeenschap meer met jullie. Dat kan niet meer. En dan komt het. Kort, emotioneel, uw bloed is op uw hoofd. Hij wil daarmee zeggen, als jullie verloren gaan, is het je eigen verantwoording. Uw bloed is op uw hoofd. Het is je eigen verantwoording. Ik berein. Oei. Oei. Wat bedoelt Paulus daarmee? Ja. Ik heb hier heel wat jaartjes het evangelie gepreekt. De meeste van u kennen mij niet. Maar ik heb zo vaak gezegd, ik had wel eens willen preken over wat je vindt in Ezechiël. Over die hoofdstukken van de wachter. Ezechiël 3. Ezechiël 33. En ik heb vaak tegen mijn kerkraad gezegd, ik heb het nooit gedurfd. Tot nu toe nog niet. U zegt, dominee, wat bedoelt u daarmee? U kent dat toch wel uit Ezechiël, dat visioen, dat verhaal van de wachter. De Heer zei tegen Ezechiël, moet je luisteren, Ezechiël. Stel voor, ik stuur ergens oorlog. En in de stad is een wachter die de inwoners moet waarschuwen dat er oorlog op aankomt. Het leger komt dan. En die wachter waarschuwt de stad. Er is gevaar. En iemand heeft die waarschuwing gehoord, maar die legt hem naar zich neer. Hij sterft in zijn eigen ongerechtigheid. En jij wachter, je hebt je ziel bevrijd, want je hebt gewaarschuwd. Maar als je nou niet waarschuwt, als je wachter niet waarschuwt, en het leger komt, en men sneuvelt in de stad, men sterft vanwege eigen ongerechtigheid, maar wachter, ik zal het van jouw hand eisen. Kijk, dat is ergens van de prediking. Dat is ergens van de prediking. De Heer zei tegen Ezechiël, en hij zegt tegen alle predikers. Als ik tegen de goddeloze zeg, jij moet in je eigen goddeloosheid sterven. En prediker, je waarschuwt, en die goddeloze sterft in zijn eigen ongerechtigheid, ben jij vrij. Maar als je niet waarschuwt, dan sterft die goddeloze vanwege zijn eigen zonde. Maar ik zal het van jouw hand eisen. Is dat grijpend? Kunt u enigszins aanvoelen dat ik het nog nooit gedurfd heb om daar echt over te preken? Ik ben vrij. Dan mag elke prediker zichzelf afvragen, heb ik het evangelie gepreekt zoals het hoort? Heb ik hem de gemeente vermaand? Op een juiste manier achteraan gedreven? Heb ik de Christus verkondigd op de rechte manier? Ik ben vrij, zegt Paulus. Ik heb het gedaan. Ik weet niet, gemeente, hoe lang ik nog preken kan. Ik weet het niet. Ik weet niet of ik hier nog eens terugkom, dat weet ik ook niet. U weet, ik draag een ernstige ziekte mee en we zijn maar sterfelijke mensenkinderen. En als de ziekte nou doortrekt en het wordt sterven. Ik vind het heerlijk om nog te mogen preken, maar ik ben doordrongen van de diepe ernst van hoe lang nog? Spaart de Heer me nog? Dan zeg ik toch vanmorgen naar die paar woorden die ik gesproken heb. Zeg ik toch, als u nou verloren gaat, u hebt dit alleen maar gehoord, is het je eigen schuld. Ik ben vrij. Ik maak me vrij. Ik heb u de borg verkondigd. En u opgewekt, haast u toch. Om uw levens willen. Hij nodigt je nog, hij lokt je nog. Ik preek echt geen voorwaarde hoor, als u dat soms denkt. Maar dat is de rijkdom van het evangelie. God zoekt zondaren. Vindt geen wonder, hè? Vindt geen wonder, hè? God zoekt geen bekeerde mensen. God zoekt zondaren. En zal Christus met open armen. Haast u tot mij. Ik maak me vrij. En zegt Paulus, ik ga nu naar de heidenen toe. Tja. Ja. Hij laat nu de Joden los, hij gaat naar de heidenen. De kerk van het Nieuwe Testament is de kerk uit Joden en uit heidenen. Het is wat. Het is wel een aangrijpend moment. Gemeente, vanmorgen predik u de rijkdom van Christus. Vanavond nog veel meer. Maar haast u dan. Om uw levens willen. Als u niet de toevlucht tot Christus neemt. Om uit al je zonden hem te schuilen. Dan ga je door eigen schuld verloren. Maar ik zeg het wel vanmorgen. Ik weet me vrij. Ik weet me vrij. Haast u dan. Laat ik dat erbij mogen zeggen. Ligt bij God zo'n ruimte. Elke zondaar is bij hem welkom. Zo gij dan heden zijn stemmen hoort, verhardt u niet, maar laat u leiden. We gaan zingen. Wij doen dat uit Psalm 95, het vierde vers. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. 95, het vierde vers. Tja, dat is de bediening van de sleutelmacht, hè? Tja, we mogen die sleutel bedienen. Koninkrijk van God gaat open voor alle gelovigen. Wie je dan ook bent. Als je de toevlucht op Christus neemt. Wat is erop tegen? Wat is erop tegen? Of hou jezelf liever overeind? Houd jezelf liever je eigen gerechtigheid en vroomheid in de handen? Als je nou niks anders hebt dan schuld. Je bent bij Christus zo hartelijk welkom. Ja. Maar het koninkrijk wordt gesloten. Als je zichzelf het eeuwige leven niet waardig acht en een kistje voorbij gaat. Valt toch wel Paulus intussen in. Oh jawel, er komen er tot bekering hoor. Nota bene, de overste van de synagoge, Crispus. Komt tot geloof en tot bekering. Met heel zijn huis. Vele Corinthiërs geloven. Ze horen het woord en komen tot geloof. En toch. Paulus zit toch diep treurend neer. Ja. Hij zit in zak en as. Het valt toch niet mee, hè? Hij moet maar zwerven en ronddouwen. Hij heeft die vijandschap van de Joden ervaren in de Macedonië. En nu hier in die synagoge te Korinthe, die vijandschap. Het gaat om zijn hart. Het snijdt hem door zijn ziel heen. Dat de Joden daar in de synagoge het evangelie naar zich neerleggen. Het is toch aangrijpend. Als je onder de prediking zit en je moet toch verloren gaan en je gaat niet naar Christus uit. Hoe zal het nou verder gaan? Hij kijkt naar de toekomst, het donker moet het. Nou, in de nacht. Daar zoekt de Heer hem op. Een rijke vertroosting. In een gezicht. Paulus, wees nou niet bevreesd. Dat is evangelie. Dat is evangelie. Hoe vaak kom je dat in de schrift niet tegen? Wees niet bevreesd. God komt de vrees wegnemen. Ook in moeilijke wegen. Ook in onbegrepen wegen. In tijden van zorgen, van diepe ziekte, van ernst, als de dood op je afkomt. Wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Als je chemokuur ondergaat. Als je bestraling ondergaat, als je ernstig ziek bent, als je dementerende bent, wees niet bevreesd. Hoe kan de Heer dat nou tegen Paulus zeggen? Dan luister. Wees niet bevreesd. Gaan we door met spreken en zwijg niet. Blijf preken, want, ik ben met u. Daar heb je het. Gemeente, dan kun je alles aan. Dan kun je alles aan. Dan kun je de meest ernstigste weg inslaan. Hoeveel christenen worden niet vervolgd in de wereld? Tot de dood toe. Hoeveel mensen moeten niet vluchten in deze wereld? Bang voor oorlogsgeweld. Denk aan wat er gebeurt in Israël en de Gazastrook. Veel mensen hebben het ook moeilijk. Ik heb al wat genoemd zo. Als gij zult gaan door het water. Ik zal met u zijn. Dan kan ik niet alles aan. Christus kan alles aan. Hoef ik niet te dragen. Christus draagt. Hoef ik niet te zorgen. Christus zorgt. Dank u wel, Heer. Ik ben met u. Met zo'n zondag. Met zijn doorbrenger. Immanuel. God met ons. Mooi, hè? Een rijke belofte. Daar ging Jezus ook mee heen. Toen hij afscheid nam van zijn discipelen. Ik ben met u. Alle de dagen. tot aan de voleinding der wereld. Nou ja, Paulus had ook aan die belofte kunnen denken, maar God komt wel eens heel bijzonder. In jouw persoonlijke omstandigheden met een rijke belofte. Paulus, ik ben met je. En wat betekent dat? Wat betekent dat? Niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. En ik heb veel volk in deze stad. Mooi, hè? Ja, dat geeft ons toch moed om te preken, niet? Zo heerlijk om het woord weer te verkondigen. God heeft nog veel volk dat hij wil toebrengen. Dat wil versterken in het allerheiligste geloof. Maar ik ben met u. Ja. Maar ja, wat is een prediker op zich? Dat ook niks. Wat kun je uit jezelf presteren? We zijn maar meestal uit het stof getogen. Als de Heer dan meegaat, dat is ook de Heilige Geest. Daar heeft Christus van beloofd. Hij zal bij u zijn, met u zijn en in u zijn. Als God nou maar met me is, dan kan ik ook een heel ernstige boodschap van de dokter verdragen. Ook als je dan de dood in ogen moet zien. Ja, niet voor jezelf hoor. Maar alleen als dat waar is. Ik ben met u. Ik bedoel, ook voor mij persoonlijk waar. Het is zomaar niet te grabbel. Het is zomaar niet te pakken. Ook voor mij persoonlijk waar. Kijk, en daar wil ik nog even op wijzen. Wat een rijke vertroosting voor Paulus, nietwaar? Ik ben met u. Ja. Dat is die Immanuel. Moet eens kijken. Laten we dat nog even mogen zeggen. Wie is hier in Jezus? God en mens in één persoon. En vanwege die Christen die God en mens is in één persoon, zegt, ik ben met u. Door Christus wordt een mens bij de Vader gebracht. En mag u rusten in de schuilplaats bij de Vader. Ik ben met u. Ja. Is dat een rijke vertroosting of niet? Moet je nog meer hebben? Zeg maar. Nee toch, meer heb je niet nodig. Maar minder kan ook niet. Maar ja, nou nog even het laatste. Is meer van te zeggen, maar vindt genoeg zo. We gaan zo naar huis, nog even het laatste. De beproeving. Dit is de vertroosting. Wat is dat nou met die beloftes? Hè? Preek is belofteverkondiging. Ben ik het hartelijk mee eens. Heb ik ook altijd gedaan. Doe ik vandaag ook. Hoe is dat met die beloftes? Je leeft alleen uit in het geloof. Ja. Dan kun je al bij Calvijn te raden gaan. God bevestigt zijn belofte, maar die belofte is alleen effectief, alleen werkzaam in het geloof. Ja. Dat is als het ware, zoals men vroeger zo mooi zei, die emmer des geloofs uitlaat in de put van Gods woord en zijn belofte. In het geloof. En dat is juist zo mooi, als de Heere zo komt met die belofte, geeft hij het geloof er zelf bij. En dan mag je amen zeggen op het woord. In het geloof. In de toevlucht nemen tot de Heer. En het tweede wat ik ervan zeggen wil, wat is dat leven uit het geloof? Er komt altijd in de beproeving. Komt altijd in de strijd. Tja. Ga dwars door de zorgen heen dat je denkt, zou God zijn genade vergeten? Nooit meer van ontferming weten. Kijk maar. De vijandschap van de Joden is zo groot. Gallio is stadhouder van Achaïe. Hij is de broer, hè? Van die beroemde politicus en filosoof Seneca. Die naam heb je ongetwijfeld al eens gehoord. Hij is een broer ervan. Geboren in Spanje, hier terechtgekomen als die stadhouder. Volgens Seneca was hij een beminnelijk mens. Ja. En hij veinsde niet. Tenminste, Seneca vertelt hem. Alleen hij kon heel erg toornig worden. Vandaar dat Seneca een heel speciaal boek voor hem geschreven heeft over de toren. Maar goed. De Joden slepen Paulus voor de rechterstoel. Gallio moet Paulus maar veroordelen. Dat kost hem zijn leven. Zie je de beproeving?
Zie je dat nou?
God heeft al beloofd, ze zullen die hand aan niet slaan, maar moeten we maar op aankopen? Moeten we maar aankomen? Gevangen genomen, pure vijandschap voor de rechter, dat betekent zijn leven, hij zal sterven moeten. En waar beschuldigen ze Paulus van? Ja. Hij raadt de mensen aan dat ze God zouden dienen tegen de wet. Het is een beetje een aanklacht met een dubbele bodem. Volgens de Romeinse wet mocht er geen nieuwe goden worden ingevoerd. Nou, dat doet Paulus, een nieuwe God, Christus. Tegen de Romeinse wet. Maar die dubbele bodem is ook tegen de Joodse wet. Ja, want hij zegt dat we door de werken de wet niet zalig hoeven te worden. Dat het er helemaal niks aan toe doet. Dat we in de vrijheid staan. Dat we alleen zalig kunnen worden door Christus. Dat is die dubbele bodem. En Gallio, die vat het in de laatste zin op. Oh, zegt hij, zaken van godsdienst heb ik niks mee te maken. Ga maar weg. Ga weg, zoek dat zelf maar uit. Nou ja, gunstig voor de kerk. Gunstig voor Paulus. Hier zegt de overheid, die godsdienstige zaken zoek je zelf maar uit. Hij blijft neutraal. Wacht eens even. Wat er nou precies verder gebeurt, kunnen we niet helemaal nagaan. Er komt een volksopsteltje. En men pakt de nieuwe overste van de synagoge, Sosthenes. Men knevelt hem. Men brengt hem bij Gallio. Men slaat hem. Heel volksopstootje. Waarom precies, dat ontgaat ons? Men staat er. En wat zegt Gallio dan? Hij trekt zich niks van deze dingen aan. Dan ga ik helemaal niet over de overheid spreken, heb ik helemaal geen zin in, dat laat ik aan de jongeren over. Ik speel even op de persoon. Gallio blijkt neutraal. Nu is hij puur onverschillig. Hij stoort zich aan God niet. Hij stoort zich aan de naaste niet. Wat een mens. Wat nou de mens van nature. Zogenaamd neutraal. Vijand van God. Vijand van de naaste. Gallio. Kun je medelijden mee hebben. En nog één ding. Lijkt genoeg gezegd, denk ik. Nog één ding. Die Sosthenes, hè. Die overste van de synagoge. Die ze slaan, die ze knevelen. Gallio trekt zich er niks van aan, dus die laat het allemaal begaan. Dat is natuurlijk niet recht, hè. Hij had er moeten ingrijpen, had hij gezegd. Als ze een onrechtmatige daad begaan, dan schrijf ik in. Dat hij moet ingrijpen. Hij verzaakt zijn plicht. Het is puur onverschilligheid. Hij vreest God niet. Hij ontziet geen enkel mens. En die Sosthenes, hè. Zou u eens een plek willen staan? Die is zo leuk als je gevangen wordt genomen, hè. En geslagen, gekneveld. Straks is hij een medewerker van Paulus. En als straks Paulus zijn brief aan Korinthe schrijft, dat hoop ik vanavond uit te preken, schrijft hij dat mede namens deze Sosthenes. U mag rustig zeggen, heel dat gevalletje, dat hij daar geslagen wordt, want hij was overste van de synagoge, heeft hem tot bekering geleid. Mooi, hè? Vind je mooi? Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Nou, dan ga ik amen zeggen nog één ding. Openbaring 6. Toen Christus dat zegel ging openen, riep één van die vier dieren: kom en zie. Ik zeg het vanmorgen. Kom en zie. die gezegende Emmanuel. Haast u om uw levens willen. Je bent bij hem welkom. Amen. Wij zingen Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. 56, vers 5. Dank u wel, heren, dat we zo samen naar het woord hebben mogen luisteren. Dat u ons geholpen hebt, heren. Uw naam daarvoor dank. U stond ons naar de geest en naar het lichaam nabij. Heilig het woord aan ons alle hart. Wij bidden u voor deze wereld. Een wereld in nood. De wereld bloedt uit 1000 wonden. Wat een oorlogsgeweld. Wat een leed, heren. Bijzonder bidden wij voor Israël. Heren. En ook voor de Palestijnen in de Gazastrook. Onder al die ellende daar. Wees ook uw volk Israël nabij. En breng het tot geloof in u. De Christus der Schriften. Maar ook onder de Palestijnen, heren. Wilt u ze ook bekeren tot u. En zo zijn er vele delen in de wereld die in nood zit, uw kerk. Heel veel christenen moeten vluchten. Wees u ze nabij, heer, in Irak. Denk ook aan de vervolging in Noord-Korea. Wilt u ze nabij zijn en troosten met uw genade. Maar ook hier dichtbij, heer, ook in de gemeente. We denken aan de ernstige zieke Barbara de Wild. Die allerlei behandeling ondergaat. Heren, we weten hoe zwaar dat is. Hoe moeilijk dat allemaal is. Wilt u ze daarin sterken. Met haar man en haar kinderen. Wees ze nabij, wat heel het gezin leidt eronder. Maar troost ze. Met uw genade. Spreek tot haar ziel in haar geween. Ik immers. Ben u heel alleen. Familie Marcus, mevrouw Marcus, ook met een ernstige ziekte. En haar man als de ziekte van Parkinson doortrekt. Wees ze beide nabij, heren. Ach, dat ze een troost en kracht in u mogen vinden. Heren, zo leggen we ons gebed voor u neer, we gaan naar huis. Breng ons vanmiddag weer samen, dat we weer naar uw woord mogen luisteren. Vergeef ons onze zonden en betoon ons uw barmhartigheid om Christus wil. Amen. Want deze God is onze God, onze God, zo'n 48, het zesde vers. We gaan naar huis ontvangen met een biddend hart de zegen des Heren. De Heren zegene u en Hij behoede u. Heren, doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u. Hij geven u vrede. Amen.